Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
Wim.
En ik ben Dennis.
Heel goed, Dennis. En je luistert naar aflevering 1 van een serie over hoe doe je nou een fundamentele analyse. En dit is aflevering 1 dus. Wat gaan we doen, Pim?
Snap ik het bedrijf? En wat is het verdienmodel?
Ja, en dan hebben we het over de Circle of Competence. En hoe je aan een 10-jarige uit moet kunnen leggen wat het bedrijf precies doet.
En dat je het heel simpel kan uitleggen. En we gaan het praktijkvoorbeelden nemen hoe je een bedrijf echt kan begrijpen en wanneer je het echt niet begrijpt.
Precies. Met Dennis dus. We gaan beginnen. Dennis Emmelkamp, die kun je kennen van de video's die jullie hebben gemaakt.
Ja, van Basic Fit en Just Eat. En Dennis deelt ook vaak zijn transacties en is ook heel actief in de community.
Ja, en hij was al een keer eerder te gast.
Ja, we hebben een aflevering gemaakt over waarde beleggen in de praktijk.
Ja, precies. Ja. Maar nu dus die fundamentele analyse. Hoe pak je dat aan? We gaan er echt diep induiken de komende 4 afleveringen. In deze eerste aflevering hebben we het over het bedrijf snappen en het verdienmodel snappen. Dus echt kijken van wat is het nou voor bedrijf en snap ik hoe ze geld verdienen en hoe dat precies allemaal werkt. In aflevering 2 gaat het over competitie en management.
Nee, competitief voordeel.
Ja, in aflevering 2 gaat het over competitief voordeel en het management. Aflevering 3 zoomen we in op de financiën. Dus het oerwoud aan getallen, data en ingewikkelde termen. Dat is de aflevering waar ik denk ik het meeste zin in heb. En in aflevering 4 hebben we het over het waarderen van een bedrijf.
En het portefeuillebeheer.
En portefeuillebeheer.
Hoe ga je nou om met het kopen en verkopen van aandelen?
Ja.
Als je uitgebreid wil weten wie Dennis is, moet je aflevering 50 even terugluisteren. Maar voordat we gaan beginnen, Dennis. Waarom ben jij geschikt om met ons deze aflevering te doen?
Ja.
Ja, goeie vraag.
Verkoop jezelf.
Ja. Nou, ik denk dat helemaal als je kijkt in de community of gewoon de beginnende beleggers die enorm in opkomst zijn. Dan loop je tegen van alles aan wat lastig is. En hoe werkt het nou precies? Hoe moet ik nou naar een bedrijf kijken? Ik doe het al een tijdje beleggen. Ik denk dat het inmiddels een jaar of 14 zal het zo'n beetje zijn. En een achtergrond in financiën, maar ook de bedrijfskundige kant, zeg maar. Ja. Dus hoe kijk je naar een bedrijf, hoe analyseer je dat en hoe maken we daar nou chocola van?
Ik ken jou nu iets meer dan een half jaar. En elke keer als wij aan het praten zijn, dat zijn vaak langere gesprekken, komt er elke keer naar boven dat je probeert al. Je zegt elke keer, het is zo simpel. Je probeert het juist heel simpel te maken. En ik merk dat als je nu langer actief bent, dat heel veel mensen die lang beleggen, die het juist heel moeilijk maken. Ja. En dat je ook heel erg laten overkomen alsof het heel moeilijk is. Jij bent precies het tegenovergestelde. Ja. Het is niet zo moeilijk. Of je moet het gewoon alleen even zien. En van die instelling hou ik heel erg van. Je probeert het juist heel makkelijk te maken. Je zal denk ik ook in je omgeving wel heel vaak vragen krijgen van hoe doe ik dat nou? Ja. Dus je hebt ook wel enigszins gevoel voor wat een beetje de uitdagingen zijn van de beginnende belegger.
Nou ja, en ook om nog even het geheugen op te frissen. Dennis was degene die PostNL. Nu een leuk ritje met PostNL heeft gemaakt, toch?
Ja, onder andere. Ja, ja.
Ja,
ja.
Ja, door daar te zien dat, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, als waardebelegger zag je van dit is een ondergewaardeerd aandeel. Je hebt de groei daarin gezien, die heb je meegepakt en toen weer uitgestapt.
Ja, op enig moment. Meestal duurt dat wel een paar jaar. Hoor,
ja, dan moet je wel
geduld hebben. Dus niet vaak in uitstappen, maar...
Misschien wel goed om te zeggen, je hebt volgens mij je portfolio, heb je die gedeeld in de community?
Ja dus als portfolio's openbaar, transacties.
Dus als je wil zien wat Dennis bezit en wat hij verkocht heeft, dan kan je dat in de community zien. Heeft hij ingeladen in PDT, dus je kan zijn portfolio zien. Dus hij zal ook veel, je zal denk ik ook veel aandelen benoemen die je zelf bezit of net hebt verkocht. Omdat je die natuurlijk goed hebt bestudeerd aan de hand van voorbeelden.
Dus.
Laten we beginnen.
Ja. aflevering 1. Snap ik het bedrijf en het verdienmodel erachter. Waarom gaan we hiermee beginnen, jongens? Want jullie hebben een beetje de structuur bedacht van de komende 4 afleveringen. Waarom dit als eerste?
Ja, als je mij vraagt, is het absolute begin voordat ik überhaupt naar een bedrijf ga kijken, wil ik gewoon weten of ik het echt snap. Anders ben je zo erg aan het verdiepen en wordt het lastig. Want dan ga je gewoon de dingen die je leest, ga je gewoon net niet helemaal kunnen plaatsen. Het kost heel veel tijd.
Wat is een bedrijf wat je bijvoorbeeld echt niet snapt?
Nou, ik denk alles, bijna alles in de medische sector, in de farmacie. Medicijn en de ontwikkeling daarvan. Ik heb daar gewoon geen kaas van gegeten. Ik zit niet in de wereld. Ik heb geen mensen om me heen die in die wereld zitten. Ik vind het ook niet echt interessant.
Nee,
ik ben blij dat het er is en dat het bestaat. Maar
ja, ik proef er ook een beetje dat je het eigenlijk ook niet echt wil snappen.
Nee, en dat is ook heel belangrijk. Want soms dan kijk je wel naar bedrijven of industrieën en waar je misschien nog niet zo heel veel van snapt. Maar als het wel heel erg je interesse heeft, ja, dan kan je wel redelijk snel iets eigen maken.
Ja.
Maar met bijvoorbeeld auto's, je snapt niet hoe een auto in elkaar zit, denk ik. Nee. Maar begrijp je dan wel hoe de dynamiek werkt voor een autobedrijf?
Ja, en dat is het volgens mij ook een beetje. Kijk, want je kan natuurlijk nooit erg een absolute expert zijn op elke industrie of elk bedrijf. Maar kijk, in de auto-industrie, ik zou niet weten hoe dat allemaal precies werkt en gemaakt is. En hoe de techniek daarachter ook in elkaar zit. Maar kijk, je weet wel, als je een auto koopt, als je proefritjes maakt, als je gewoon met anderen op een verjaardag staat te praten over auto's, dan weet je gewoon heel erg, wat zijn nou de afwegingen van consumenten, van de mensen om je heen? Waarom kopen ze het een wel, het ander niet? Waarom zijn ze enthousiast over merk A en minder B? Hoewel dat heel persoonlijk is, maar je kan wel gewoon heel erg snappen, wat doet het bedrijf nou en welke kant beweegt het op? En wat kopen mensen nou?
Oké, dus wat moet je dan precies snappen?
Ja, de essentie is dat je moet snappen, de dynamiek van de markt, zeg maar, moet je kunnen snappen. Hè? Hoe beweegt dat? Wat ontwikkelt zich daar? Als we het bij auto's houden, hè, dan kan je dan vaak wel een beetje plat slaan. Ook in de elektrificatie, misschien dat er nog wel iets met waterstof aankomt. Heel veel met digitale zaken in auto's.
Alle ontwikkelingen buiten het bedrijf om, gewoon waarin opereert dit bedrijf?
Welk speelveld zit dat nou? Ja. En kan ik dat gewoon een beetje snappen? Kan ik het volgen? En als ik er wat over lees, kan ik het dan plaatsen in het totale plaatje? En soms is dat ook helemaal niet ingewikkeld. En kan bij auto's denk ik dat heel veel mensen dat ook wel gewoon kunnen. Zonder dat je precies weet hoe die motor nou werkt.
Nou ja, maar met auto's moet ik dan bijvoorbeeld ook snappen wanneer we op een gegeven moment echt gaan zeggen, diesels mogen niet meer en benzine mag eigenlijk ook niet meer. Want dat zijn ook politieke keuzes. Dat kan ik ook niet helemaal voorspellen natuurlijk.
Nee, je hoeft het niet per se te kunnen voorspellen of helemaal juist. Maar je moet ook wel een beetje de dynamiek snappen. Hè. Dat hoort er een beetje bij van wat gebeurt nou met die diesels? Hoe hard gaat dat nou afnemen? En is dat logisch dat dat afneemt? En als je dan naar de bedrijven kijkt, wie speelt er nou goed op in en wie niet? Dat gevoel moet je een beetje kunnen krijgen.
Ja.
Is het dan voor jou ook belangrijk dat je het product kan ervaren?
Bijna altijd wel.
Hoe bedoel je? Dus dat je in zo'n Volkswagen kan rijden? Even?
Ja, bijvoorbeeld dat je naar een dealer kan gaan, dat je het een keer gezien hebt.
Ja. Ja.
Want je hebt ook bedrijven in je portefeuille die bijvoorbeeld een Heijenberg cement.
Ja.
En volgens mij ook een bedrijf dat doet iets met water in Frankrijk volgens mij.
Ja.
Dat zijn bedrijven die je denk ik niet zelf ervaart.
Nee, er zijn in dat bedrijf die kan je specifiek moeilijk ervaren.
Vooral als het B2B is dat heel lastig als consument.
Business to business.
Ja, dat is lastig. Soms kan je er ook niet helemaal het product niet zelf kopen of aanraken of ervaren. Maar dan nog zou je die nu kijken van cement en asfalt. Als je daar een klein beetje in thuis bent en in bouw en in civiele techniek. Dan kan je daar wel een beeld bij hebben. En als je daar wat over leest en je kan dat ook weer plaatsen in een groter geheel. Is dat wel te doen. Hetzelfde heeft Veolia's bijvoorbeeld. Hè, die doet in water, ja, Veolia, in afval. Ja. Met name in Frankrijk, maar ze zijn inmiddels wel wereldwijd actief.
Mm-hmm.
Als je ook die dynamiek van die branche in zijn algemeenheid kan snappen.
Maar dit klinkt eigenlijk dus wel logisch, van snap even die markt. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon kijken naar wat doet de koers van een aandeel en wat doet het bedrijf ongeveer. Weet je, hoe hebben jullie dit geleerd? Is er een moment geweest waarin jullie zelf ook wel in bedrijven hebben gezeten die uiteindelijk, waarin je eigenlijk geen reet snapte van wat voor markt ze zaten en hoe de dynamiek daarin in zat?
Ja, ik heb vooral in de begintijd heb ik ook wel eens, keek ik naar wat is de koers van het bedrijf? Hoeveel winst maken ze? Winst per aandeel? En dan ging ik kijken wat de koers was en dacht van, dat is niet zo duur. Dat ga ik kopen. En dan keek je naar de voorspellingen van analisten. Toen leek het allemaal nog goedkoper. Dus dan kocht je het maar. Dat was, heb ik ook wel eens Van small caps of van buiten Europa. Die bedrijven kende ik niet echt. Ik snapte de markt niet echt, product al helemaal niet. Maar goed, analisten waren enthousiast. Koers-winstverhouding was laag. Ik dacht, dat kan niet missen. En ze keert nog dividend uit ook. Ja, dat is gewoon niet de succesvolle manier, zeg maar.
Maar
dat
waarom is niet? Wat merkt, nou, hoe weet je dat het fout gaat?
Ja, en dat weet je dus niet. Wanneer het fout, je kan niet inschatten van tevoren welke kant het op beweegt. Welke ontwikkelingen nou waar invloed op hebben. Wat het bedrijf, of gewoon de zaken die management ook voorstelt. Is dat nou logisch? Is dat nou een logisch pad? Kan ik dat logisch volgen? Ja, totaal niet eigenlijk. Dus dat is zo ver van mijn bedshow. Dan kan je eigen voorspellingen niet meer maken. En dan moet je maar hopen dat de ander het goed heeft. Of dat inderdaad een lage koerswinstverhouding, dat dat dan nou eenmaal de oplossing is tot goed beleggen. En dat is het gewoon niet. Ja. Dus,
Ik begin dat ook steeds meer te ervaren. Ik heb ook aandelen in mijn portefeuille. Ik denk dat de meeste mensen wel, die je niet helemaal begrijpt.
Ja.
En het probleem is dan...
Wat dan bijvoorbeeld?
Ik denk bijvoorbeeld JP Morgan, Pfizer. Dat zijn bedrijven die waar ik niet volledig snap hoe ze nou geld verdienen. En het probleem dan is heel erg, als de koers naar beneden gaat, dan kan ik dus niet goed voor mezelf uitleggen of dat terecht is of niet.
Ja.
En het probleem heb je dus alleen als de koers naar beneden gaat. Want als de koers omhoog gaat, dan ga je dat niet afvragen.
Nee, dan denk je vaak dat je het heel goed hebt gesnapt.
Ja,
ook.
Ja, en ik denk dat ook als je stress hebt als een koers naar beneden gaat, dat ervaar ik nu heel erg, dan is het vaak een gebrek aan dat je het bedrijf niet begrijpt.
Ja.
Dan kan je ook niet goed in context plaatsen of dit een terechte afstraffing is. Of dat het meer overtrokken is. Of dat het een komt omdat het een koerswijziging is. Je kan eigenlijk een koersdaling niet duiden.
Ja.
En die onzekerheid die je dan voor jezelf creëert, dat zorgt eigenlijk voor een beetje paniek en emotie. Ja. En dan ga je domme dingen doen. Ja. En dat is denk ik een beetje de essentie waarom iedereen altijd zegt, je moet het bedrijf begrijpen, want dan haal je de emotie uit koersdalingen. Dan kan je dat veel beter duiden. Want ik denk dat jij dat ook weer hebt ervaren. Je hebt ongetwijfeld aandelen gehad die heel hard zijn gezakt. Maar dat je dat eigenlijk niet terug kan zien in de cijfers en de resultaten.
Mm-hmm. Ja, nee, absoluut. Sommige bedrijven die gaan op sentiment of op een keertje in een slecht kwartaal of een incidentele tegenvaller. Noem het maar op. En die zak naar beneden. Kijk, als je het bedrijf begrijpt, kan je het plaatsen. Slaap je ook vaak wat beter. Omdat je denkt, nou, dat komt hierdoor. En op lange termijn heb je een bepaald beeld. En dat houdt vaak nog wel stand. Als je het net niet snapt, dan sta je toch een beetje te kijken. En dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. Zakken.
Ja, dan moet ik heel erg denken aan Peter Lynch. Die ken je. De voorbereiding heb je ook een aantal quotes of een aantal referenties naar hem toe. Hij is daar ook heel erg van het maak beleggen lekker simpel.
Was Lynch niet die leerling van Buffett? Was het weer iemand anders?
Nee, volgens mij niet.
Nee, niet per se.
Dat mensen meer tijd besteden aan het uitzoeken van een keuken. Ja. Of een tv, maar dan een aandeel kopen. Ik denk dat het grote verschil is ook voor mensen die wat langer beleggen. Die kunnen veel beter onderscheid maken tussen een aandeel en een bedrijf. Mm-hmm. Dus een aandeel gaat natuurlijk heel erg over de koers, over alle ratio's, wat gebeurt, het nieuws. En het bedrijf gaat veel meer over, het is meer intern gefocust. Hoe werkt de cultuur? Wat is de verdiencapaciteit in de toekomst? Waar gaat het naartoe? Wat is de visie? Wat is de filosofie van het bedrijf? Ik denk dat beleggers die wat langer beleggen, waar merk ik dat daar heel erg het verschil zit. Die kijken veel meer hoe het bedrijf intern is georganiseerd.
Ja, die weten dat we er een stukje eigenaar van worden. Ja,
maar dat is echt een essentieel verschil. Ja. Je voel je echt eigenaar. Gedraag je als een eigenaar of gedraag je meer als een belegger?
Ja.
Maar bijvoorbeeld Tencent, we hebben in de voorbereiding even over gehad. Dat is een bedrijf waar jij dus niet in zou beleggen.
Nee, en niet omdat ik denk dat het een slecht bedrijf is. Of omdat ik denk dat het duur is of goedkoop is. Ik heb weinig mening over. Maar dat is vooral omdat dat niet... Ik snap het niet helemaal. Ik snap het niet echt goed. Als ik kijk naar de producten of diensten die ze leveren. Ik kan ze niet echt zelf ervaren. Ik kan erover lezen. Ik begrijp wel dat heel veel in het verlengde ligt van wat we hier in Europa of Amerika ook hebben. Maar ik hoor het niet om me heen. Ik kan niet echt aanvoelen wat ze of de alternatieven gaan komen. Die ga ik niet ervaren. Niet uit eerste hand. Ik weet ook niet helemaal hoe dat daar politiek geregeld is. En wat voor invloeden daar nog zitten. Het is voor mij, ook dat is een ver van mijn bedshow. Ja, en dan ga ik niet af op analisten die dan zeggen, ja, maar het is goedkoop of de waardering is laag, de onderwaardering. En dat geloof ik wel. Ik bedoel, het is niet dat ik daar, ik heb er ook niet zoveel tegen in te brengen. Maar ik kan het niet duiden.
Maar heb je dan niet ook een beetje fear of missing out, toch? Of hoe ga je daarmee om? Dus je denkt van, ik snap het niet helemaal, kan het ook niet helemaal snappen, maar volgens mij zit het wel echt goed.
Ja, maar dat is natuurlijk, want dat zie je vaak. Hè. Dan denken mensen van, dit is overal zo, iedereen benoemt het, iedereen heeft het, iedereen gaat erin zitten. En dan, als ik er nu niet in ga, dan mis ik het, de allergrootste kans die er maar is.
Ja.
Die emotie komt bij mij natuurlijk ook wel binnen, zeg maar. Ik denk, dan straks mis ik wat. Maar het punt is een beetje, je kan volgens mij kiezen uit duizenden, zo niet tienduizenden aandelen. Als je er eentje mist, ik denk dat je elk jaar mis je er wel 100, denk ik. Maar dat is prima. En meestal, als iedereen er zo enthousiast over is, en iedereen zit erin, en iedereen roept dat je erin moet zitten.
Ja. Dat is ook zo'n
quote. Is niet altijd waar.
Dat is ook zo'n quote over, toch? Weet iemand hem uit zijn hoofd?
Dat is be fearful.
When others
are greedy, be greedy where others are fearful. Dat is van Warren Buffett. Ja.
10 punten voor Dennis.
10 punten verdiend.
Deze quote even wist. Ja.
Oh nee, zeker 10 punten. Maar een bedrijf echt begrijpen, dat komt uiteindelijk wel in essentie uit dat je moet weten hoe een bedrijf geld verdient. En ik denk dat.
Ja,
dat
want
is...
we hadden nu alleen nog maar de markt gehad natuurlijk. Maar nu dus inderdaad, je moet snappen hoe een bedrijf
geld verdient. Ik merk wel steeds dat het in als je een bedrijf van de eerste instantie ziet, dan heb je wel een gevoel hoe het geld verdient. Maar meestal verdient een bedrijf altijd nog op heel veel andere manieren geld. Bijvoorbeeld als je windmolens verkoopt, dan heb je heel vaak een groot percentage onderhoudscontracten, wat je natuurlijk aan de buitenkant niet kan zien. Dan moet je echt in de cijfers kijken.
Ja.
Bijvoorbeeld Google, die denkt, advertenties heel duidelijk, maar ondertussen verdienen ze op heel veel andere manieren geld. Daar moet je dan echt al gelijk de jaarrekening in, denk ik, om dan erachter te komen hoe ze echt geld verdienen. Dat kan je aan de buitenkant niet zo goed zien.
Nee, en dan wordt het ook een beetje... inzoomen op al dat soort stukken. En hoe doen zij dat dan? Als je het gewoon in zijn algemeenheid snapt, dan kan je vaak, als je gaat inzoomen, dan gaat het ook wel zijn plek krijgen. En dan ga je dingen lezen die je gewoon herkend kan plaatsen. Dan ga je kijken, hoe werkt het, zeg maar? Hè? Waar stoppen ze hun geld in en hoe verdienen ze daar weer geld mee? En hoe werkt dat?
En om echt een bedrijf te begrijpen, heb je natuurlijk ook een bepaalde, denk ik, kunde nodig om het te kunnen begrijpen. En dat farmacie, als je daar niet, of biotech of zo, als je daar niet in zit, dan is het bijna onmogelijk, denk ik.
Ja.
Wat zou je iemand adviseren? Hoe ga je daarmee om? Ga je dan industrieën en sectoren wegstrepen? Of hoe zou je dat doen?
Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen. Het is wel goed om er inzicht in te hebben. Hè, dat je weet waar snap je wat van en wat kan je echt wegstrepen. Dat is niks voor mij. Ik denk niet, spreiden is belangrijk. Maar je hoeft echt niet in alle 50 soorten industrieën allemaal iets te hebben. Maar in 1 of 2, dat is ook weer een beetje beperkt. Dus volgens mij... Kijk, als je een lijstje maakt, hè, en je hebt die bekende industrieën en sectoren in beleggingsland. Op Morningstar kan je die bijvoorbeeld ook wel lezen. Maak eens zo'n lijstje voor jezelf en zet eens een vinkje wat je goed snapt. En streep weg wat je niet snapt. Dan zie je wat overblijft.
Ja.
En dan heb je wel beeld bij waar kan ik in beleggen? Waar ga ik naar zoeken? En als je denkt, dat zijn er toch wel een beetje weinig. Of nog weinig. Je hebt nog wat misschien nog wat huiswerk te doen daarin. Je kan het aanvullen met ETF's. Hè? Dus als je denkt, ik zit niet in die medische hoek of in de biotech hoek, lastig. Maar ik wil toch wat spreiding aanbrengen. Dan koop je een ETF.
Ja, dan koop je gewoon een specifiek ETF met een x-aantal procent van je portefeuille voor die sector, waardoor je wel gecoverd bent.
Ja, precies. Kijk, en als ik naar mezelf kijk, ik ben redelijk gespreid, maar dan kwam ik eigenlijk toevallig in gesprek met jou, een paar weken geleden achter, toen ik mijn hele portefeuille in PDT had. We zeiden je zit eigenlijk wel een soort van in 9 verschillende sectoren. En dat was een beetje gekomen door toeval. Omdat ik heb wel een beetje de regel van, als ik 1 bank heb of 1 verzekeraar, ga ik er niet nog 2 of 3 toevoegen. Dat is dan een beetje zo, diversificeer je wel een beetje. Maar ik zou het ook prima vinden als ik me heel erg comfortabel voel bij de 3 of 4 sectoren waar ik in zit. Ik snap dat heel goed. Ik heb er vertrouwen in. Ja, dan hoef ik dat niet verder uit te spreiden, zeg maar. Ja, het is een beetje hoe je er zelf... waar je je comfortabel bij voelt. Ja. Ik kan me ook voorstellen, als je in het begin met beleggen, dat je denkt, ik spreid wat meer, ik zit iets meer in ETF's, en waar ik echt verstand van heb, ga ik langzaam beginnen.
Ja, dat is ook een proces. Dus meer kennis en gevoel van controle kan ervoor zorgen dat je iets minder gaat spreiden.
Ja. Ja, maar jongens, waarom hebben we het over spreiding? Want we gingen het hebben over, snap ik het bedrijf en snap ik hoe ze geld verdienen?
Het gaat over de circle of competence.
Okay.
En daar, wat begrijp je en wat begrijp je niet? En daar, komt automatisch spreiding bij.
Okay. Maar als we het dus hebben over hoe een bedrijf geld verdient, dan hebben we het over het verdienmodel, toch? En dat moet je ook snappen, lijkt me. Als je een bedrijf wil snappen, moet je snappen hoe ze geld verdienen.
Ja, absoluut. Ja, en kijk, je gaat dan kijken naar allerlei zaken van wat voor producten hebben ze, wat voor diensten leveren ze, wat voor problemen het oplost voor klanten, al dat soort zaken. Maar ook hoe vermarkten ze het? Hoe brengen ze het aan de man? Hoeveel geld kost dat dan om het aan de man te brengen? Hoe ingewikkeld is dat? Ook de kostenstructuur. Hoeveel investeringen moeten ze doen om weer wat geld terug te verdienen?
Moet je dat helemaal uitpluizen?
Ja en nee. Ja, je moet het echt, wat mij betreft, je moet echt snappen waar, welke cash gaat er nou uit en wat komt er dan weer in? En hoe werkt dat? Hoeveel geld hebben ze te besteden om nieuwe klanten te werven? Het zijn echt wel. Dus ja, dan moet je induiken.
En hoe kun je dat zien?
Hoe kun je dat zien?
In het jaarverslag.
Jaarverslag, maar ook op de Investor Relations pagina. Daar staan strategie-updates. Er staan allerlei documenten waar ze dat gewoon uitleggen.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat je eerst begint ook met de website, denk ik. Gewoon, je gaat als eerste instantie gewoon naar de algemene website.
Ja. Ja, en dan krijg je in ieder geval al te weten wat je of als consument of als B2B daar kan kopen. En hoe ze dat presenteren en wat het is en hoe iedereen komt. En het staat meestal gewoon uitgelegd. En dan zie je de oppervlakte, zeg maar, hoe ze zich naar de buitenwereld presenteren. Dat is stap 1. En vervolgens inderdaad in de investor relations pagina's. Ja, daar zie je de achtergronden van waarom ze doen wat ze doen. En hoe ze dat doen. En waar het geld naartoe gaat. En hoe ze dat op lange termijn zien.
Moet je dan ook de toegevoegde waarde van dat wat ze verkopen inzien? Moet je en dat ook begrijpen hoe dat zit en hoeveel vraag ernaar is? Hoe ver
ja, en dat is volgens mij een beetje de combinatie tussen snap je het bedrijf en snap je de markt. Als je dat goed begrijpt en vervolgens lees je van wat is nou dat verdienmodel? Hoe zetten zij dat nou weg in die markt? Die ga je met elkaar verbinden. Mm-hmm. Als je de markt snapt en je snapt wat het bedrijf doet, dan is dat soms, niet altijd, maar vaak is dat een logisch verhaal. Dan denk je, hey, hier kan ik me.
Jij maakt dus eigenlijk een soort van model in je hoofd. Hoe dat proces loopt van bijvoorbeeld een productieketen. Van hoe werkt dat dan? En hoe komt dat dan bij de klant terecht? En hoe komt dat, als dat geld weer terugkomt, hoe gaat dat dan weer het systeem in? Dus je maakt eigenlijk een soort van model. Je mapt dat eigenlijk even in je hoofd zo snel hoe de dynamiek gaat.
Ja, het is een beetje alsof je het. Je gaat het een beetje als een machine zien. Hè, zo'n bedrijf. Aan de buitenkant zie je de marketing en het product en hoe ze zich presenteren. Maar wat erachter zit is gewoon een machine. Hè. Er gaat geld in, er gaat geld uit. Er zijn mensen aan het werk, er zijn processen aan de gang. Ja. En die doen iets goeds. Die doen iets binnen die markt waar behoefte aan is of wat een probleem oplost. En die dynamiek in die machine. En wat gebeurt daar en waar moet geld in en welk tandwieltje moet aangedraaid worden om dat zo goed mogelijk te laten functioneren. Ja.
En jij kijkt naar al die onderdelen dan in die machine. Is het een idee om die even door te lopen?
Ja, misschien nog wel goed, want ik gaf net antwoord, hè, van ja en nee, moet je het helemaal snappen? Ja. De nee is niet in elk detail. Je hoeft niet helemaal exact te weten van als er een euro daar naartoe gaat en hoeveel zit daar dan. Je moet het principe gaan snappen. Je moet de machine zien werken als geheel. Ja. Niet elk tandwieltje of schroefje.
Okay.
Dat is nog wel een belangrijke aanvulling.
Er wordt wat om weer naar Pieter Linssen bij te pakken. Die vertelt, je moet het in 2 minuten het een 10-jarige kunnen vertellen. Dat is een beetje waar je naar doelt. Je moet die grote lijn het snappen. Je moet het simpel kunnen uitleggen hoe het bedrijf geld verdient.
Ja, en dat is een mooie stelregel. Dat als je binnen 2 minuten aan een 10-jarige kan uitleggen, dan heb je het waarschijnlijk goed begrepen. Snap je de kern van wat ze nou aan het doen zijn. Ja.
Nou jongens, voelen jullie me al aankomen? Ik ben 29 jaar. En een van jullie mag aan mij in 2 minuten gaan uitleggen hoe een bedrijf, een specifiek bedrijf, jullie mogen er zelf aan uitzoeken, wat dat doet. Leg het maar uit. Wie wil?
Goeie vraag. Wat ik zelf gewoon echt wel een hele coole vind, is Kion Group. Kion, mm-hmm. Kion doet de intralogistics, zeg maar. Hè? Dus alles wat aan material handling in een warenhuis bijvoorbeeld, hè, of in een grote logistiek centrum. Dus alle robots daar, alle die heftruckjes en alles wat daar binnen gebeurt. Ook de automatisering, de systemen, alle handling, dat services zij. En dat is in de huidige Amazon-tijd en Zalando en noem maar op. Een enorme belangrijke markt. En zij doen dat echt tot in perfectie. En een fantastisch modern bedrijf. En ja, die doen dat.
Ja,
zit ik binnen 2 minuten?
Ja, zeker. Ja, ruim. Nog binnen 1 minuut.
Ja, dat is wat ze doen.
Oké. Nou, dat moet je dus kunnen. Pim, kun je dat ook?
Nou, waar zou ik wat over vertellen? Ik kan Facebook wel even pakken.
Ja, doe eens.
Facebook connect zoveel mogelijk mensen met elkaar. Zodat ze met elkaar in contact kunnen blijven. En ondertussen verzamelen ze heel veel data. Zodat ze precies weten hoe elk persoon in elkaar zit. En daar kunnen ze daardoor heel goed advertenties op elkaar afstemmen. En in de toekomst Gaan ze dat verder uitbreiden? Dus dat alle mensen die met elkaar geconnect zijn, die ook dingen onderling met elkaar doen, zoals hun dingen aan elkaar verkopen, dingen kennis uitwisselen en misschien straks ook spullen van commercieel spullen verkopen. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met twee mensen die bij elkaar komen en die iets doen. Nou, het begon met communicatie en elkaar op de hoogte houden van wat je de hele dag aan het doen bent. Gaat straks ook uitgebreid worden naar andere bijvoorbeeld producten verkopen. En ondertussen weten ze steeds meer over iedereen. En daar kunnen ze specifieker advertenties op afstemmen. En dat doen ze voor 3,5 miljard mensen. Dus dat is bijna de hele wereld buiten China. Ja, dat is het.
Maar ik mis daar nog wel wie dan de klant is, toch? Dat moet je misschien ook vertellen. Wie is de klant van? Hoe ontvangt Facebook geld?
Dat zijn bedrijven en heel veel kleine bedrijven. Dat zijn adverteerders.
Ja.
Het verschil is dat vroeger kon je op tv adverteren. Dus dat waren maar denk ik een paar honderd bedrijven die daar de budget voor hadden. Dus je moest een hoge opstap. En door Facebook kunnen dus heel veel kleine bedrijven, dus eigenlijk MKB'ers. Volgens mij Facebook meer dan 20 miljoen adverteerders. Die kunnen dus met een heel klein budget toch hun doelgroep bereiken.
Ja.
Ja, en bij Kion is misschien ook wel goed helemaal uit. Ook aan hoe verdienen ze dan geld en waarom is het zo slim? In die hele B2B-markt is het natuurlijk heel nuttig en slim voor bedrijven die gebruik maken van die warehouse en intralogistics. Om dat super slim te doen, efficiënt te doen. En hoe slimmer ze dat doen, hoe beter zij zich weer in de markt kunnen positioneren. Ja. In ieder geval qua prijs ook. En Kion doet, omdat ze dat hele scala doen, heb je ook nog eens een soort van dat verticale verkoopmodel. Hè? Als je het ene verkoopt, ben je al een leverancier. En vervolgens kunnen ze dat uitbreiden naar de systemen en naar de automatisering. Dat doen ze.
Dennis, heb jij recent een bedrijf gehad dat je aan het analyseren was dat je niet begreep?
Nou, ik heb een tijdje geleden heb ik zelf AMG bijvoorbeeld gehad. Hè. Die zat in allerlei materials, zeg maar. Hè. Die delven grondstoffen. En ik merk gewoon, inmiddels heb ik het ook niet meer. Is ook een beetje omdat ik het op een gegeven moment slechter begon te begrijpen. Hè. Op een gegeven moment zag ik gewoon ik kon niet helemaal meer plaatsen waarom die grondstofprijs nou omhoog ging, omlaag ging, hoe zij er nou op inspeelden. Dat werd echt wel een beetje lastig voor mij in ieder geval. En zo heb ik ook gekeken naar allerlei andere bedrijven die of nou in de koper zitten of in de staal of in de, nou, noem de grondstoffen maar op. Bijzonder lastig. Anglo-American bijvoorbeeld, want dat lijkt ook een heel interessant aandeel, in ieder geval qua waardering ook, dus ga je toch een beetje naar kijken. Maar ja, dan heb je te maken met hoe zit dat nou met die grondstofprijzen? Hoe zit het op lange termijn met die grondstof? Hè? Hoeveel vraag gaat er in de toekomst naar zijn? Ja, en dan kom ik eigenlijk weer een beetje uit. Ja, kan ik daar enige voorspelling bij doen? Kan ik dat echt helemaal de gronden? Snap ik dan wat zij aan toegevoegde waarde leveren? Ja, behalve dat ze dan zeggen dat ze kostefficiënt zijn en dat soort zaken. Maar snap ik dat dan en hoe dan? En waarom zijn zij dan nog beter of goedkoper dan de ander? Ja, daar kom ik gewoon niet zo goed uit. En ik denk dat als je in de industrie zit of je hebt heel veel affiniteit mee, dan lukt dat waarschijnlijk. Dan kom je heel eind, denk ik. Ja, ik niet. Dus ik ben daar ook wat, wat verder vandaan gegaan.
Dus eigenlijk het alles wat te maken heeft met grondstoffen. Daar doe je nu wat meer afstand van. Neem je wat afstand van?
Behalve kijk, olie bijvoorbeeld heb ik het idee. Weet je, dat is iets voor mij iets begrijpelijker. Hoewel daar ook natuurlijk wel heel lastig voorspelbaar, dat wel. Maar goed, enige inschatting of nadenken over wat gebeurt nou met olie over 10 jaar of over 50 jaar. Dat is een iets minder ver van mijn bed, show. Alleen als het zit in het delven van koper, kobalt en nog meer van of de rare earth, zeg maar. Hè. Ja, vind ik lastig.
Ja, maar dat hoor ik jou ook altijd zeggen, Pim. Jij vindt dat ook met die grondstoffen.
Nou, daar heb ik heel. Ja, ik denk dat als het voor mij, als het gaat om hoe grondstofprijzen werken en de dynamiek daarvan. Dat is onwijs lastig. Helemaal met hele specifieke grondstoffen, bijvoorbeeld koffie en het graan. Dat is ten eerste heel afhankelijk van weeromstandigheden. En ten tweede is dat er altijd in de grondstoffenmarkt een aantal hele grote inkopers zitten. En die kunnen heel erg de prijs bepalen. En om daar achter te komen wie dat dan zijn en hoe werkt die agenda van die partijen, dat is super lastig. Dus daar blijf ik dan liever vandaan, omdat er is al zoveel anders te kiezen. Dus dat is ook een beetje van, dat streep ik dan gewoon weg. En voor mij is dan olie. Ik begrijp dat ook iets minder goed. Als ik denk op lange termijn zal ik denk daar ook weg van blijven. Omdat ik dat gewoon iets minder goed begrijp hoe dat precies gaat ontwikkelen. En ik deel daar wel erg de mening van Dennis. En ik vind dat met valuta precies hetzelfde. Alles wat met valuta te maken heeft is zo lastig. En rentes en zo. Hoe dat precies gaat ontwikkelen. Dus bedrijven die daar ook heel gevoelig voor zijn, zou daar zal ik ook wel een beetje van wegblijven. Ik merk ook wel dat je langzaam, als je wat langer belegt, dat je ook beter weet wat je graag niet wil. Maar dat is ook gewoon het kwestie van leren natuurlijk. Uiteindelijk kom je er gewoon achter welke sectoren, welke industrieën je beter ligt. En ook wel waar je graag naar kijkt. Ik merk nu dat ik een aantal bedrijven gewoon met veel meer plezier volg dan andere bedrijven. En ik denk, dat zijn al heel snel signalen van jezelf. Denk ook, daar moet ik dan gewoon ook gewoon een beetje van wegblijven. Want ik merk dat me echt heel veel energie kost om dat te gaan onderzoeken en op de hoogte blijven van kwartaalcijfers.
Als je vanuit je intrinsieke interesse een bedrijf kan volgen, is het natuurlijk altijd leuker dan als je jezelf ertoe moet zetten.
Nou, bijvoorbeeld de kwartaals, elke keer de earnings call van bijvoorbeeld Just Eat. Ik vind dat heel vermakelijk. Ik kan daar wel van genieten. Pak een bak koffie, gaan daar zitten luisteren. Ik vind dat heel leuk om naar te luisteren. Maar dat komt ook omdat het... Ik heb het idee dat ik er zelf ook een betere ondernemer van word. Ik vind ondernemen heel leuk. En ik kan daar ook een hoop van leren. En ik merk dat als ik naar Pfizer luister, dan red ik het einde niet eens.
Nee.
Maar waar zit dat dan in?
Ja, het gaat ook helemaal niet om voor ondernemen.
Waar gaat het dan wel over?
Ja, waar gaat het over? Ik heb het gevoel dat het bijna nergens over gaat. Ik er eigenlijk niet echt wat aan heb. Maar dat komt ook dan weer. Ik begrijp natuurlijk gewoon niet goed genoeg hoe dat bedrijf precies werkt. Dus ik kan de vragen die worden gesteld en de antwoorden die we ook niet goed in context plaatsen.
Ja. Waarom zit je dan wel in Pfizer?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook een stukje spreiding. Maar ook te maken dat ik gewoon nog aan het leren ben. Dat ik de komende jaren gewoon langzaam naar een portefeuille ga waar ik aandelen veel beter begrijp. En je kan niet, als je net begint met beleggen, alles begrijpen in één keer. En daarom ben ik ook van naar 43 aandelen gegaan. Ook gewoon een stukje als voor je gevoel als een stukje risicomanagement. Dat je maar gewoon in ieder geval alle sectoren hebt en alle soorten bedrijven en wat grote bedrijven. Dan weet je in ieder geval dat er niet zo heel veel geks kan gebeuren. En naarmate je langer belegt, gaat steeds meer je identiteit en je eigen filosofie terugkomen in je portefeuille. En dat kan soms maar gewoon, dat kan prima een paar jaar duren.
Okay.
Dat ben ik ook langzaam naartoe ontgaan. En ik merk dat ik technologie is iets wat ik gewoon heel goed begrijp. En dat is iets wat ik ook heel leuk vind. Ik ga steeds meer een geconcentreerde portfolio krijgen op technologie. Ja. Wat ik dan op een gegeven moment wel misschien een keer moet aanvullen met een aantal ETF's in andere sectoren. Omdat het dan te veel geconcentreerd wordt. Maar ik merk dat ik daar gewoon heel erg veel plezier in heb. Ik word daar ook een beter ondernemer van. Ik vind het leuk. En ik merk dat het heel erg versterkend is. Want als je het de ene earnings call lijst, dan kan je weer dingen leren wat ook weer toepasbaar is in andere.
Ja, en het is ook wel gewoon een belangrijke factor volgens mij. Gewoon of het leuk is, zeg maar. Hè? Want als je tot je pensioen wil beleggen en je moet 20 of 30 aandelen en je moet ze maar blijven volgen, dan is het wel gewoon echt heel erg fijn als je een beetje enthousiast wordt van die bedrijven.
Ja. Heb jij ook een bedrijf gehad die je omgekeerd, dus die je bent gaan analyseren en dat je denkt dat je in één keer zo'n aha had van, oh wacht even, ik dacht dat ze op een andere manier geld verdienen dan dat ze nu geld verdienen. Dat je dus de andere kant op, dat je juist positief verrast bent nadat je het bent gaan onderzoeken, dat je steeds enthousiaster werd.
Ja, ik heb bijvoorbeeld, die heb ik ook al een paar jaar wel een portefeuille, dat is Smurfit Kappa. Dat is niet echt een hele bekende volgens mij. Het is wel een heel groot bedrijf uit Ierland. Dat maakt kartonnen dozen als ik het plat sla. En dan denk je in eerste instantie, wat moet je ermee? Maar als je kijkt hoe zij omgaan met de innovatie op die producten, op displaymateriaal, verpakkingsmateriaal. Hè, dus platgeslagen zijn de kartonnen dozen. Maar je hebt natuurlijk heel veel in displays ook zitten, zeg maar. Hè, dat visueel aantrekkelijk is. Maar hoe ze daarmee omgaan om het sustainable te maken. Hè, dus heel erg op de klimaatdoelen zitten ze. Maar het blijft maar groeien. En het zit in retail wordt het natuurlijk veel gebruikt. Maar helemaal in het verzenden van zaken.
Is grappig dat je het over kartonnen dozen hebt. Bij ons op de redactie zeiden we altijd, als we niet zo goed snappen wat iemand nou precies doet de hele dag, dan noemen we hem de chef
kartonnen dozen, of
lege dozen. De chef lege dozen.
Ja.
Ja. Dat je de doos aan het verschuiven is de hele dag. Maar dat doet dit bedrijf dus.
Letterlijk. Ja, die doet er alles in. Wat van karton, papier, displaymateriaal, verpakkingsmateriaal. En dat doen ze echt. En daarom ben ik enthousiast als je daar gewoon de filmpjes kijkt en de stukken leest. En hoe het management daar ook erover praat. Ja, dat is echt. Ik werd er echt enthousiast van. Nog steeds als ik daar ook wat van lees. Dan denk
gaat
ik van,
helemaal stralen.
Dat bedrijf zit zo goed in elkaar. Dat is echt leuk.
Wat is er dan wat je ontdekt hebt tijdens je onderzoek van, snap ik het bedrijf, waar je zo positief over werd? Wat heeft je positief verrast?
Nou ja, vooral omdat als je gewoon naar het hoofdproduct kijkt. In als iemand dat zo vertelt, denk ik ja.
Ik denk dat heel veel mensen nu niet het gevoel hebben van. Dat ga ik onderzoeken, want dat is een heel interessant bedrijf.
Nee, kijk, de DHL komt aan de deur en er zit dan een kartonnen doos om je pakketje. En dat was het wel een beetje. En als je door de Albert Heijn loopt of door andere winkels, dan zie je daar natuurlijk vaak wel display materiaal. Het kan er mooi uitzien of niet. Maar het is, kijk, ik zou eigenlijk iedereen gewoon wel willen uitnodigen van ga eens naar die site, naar die investor relation page en klik daar die filmpjes aan en kijk wat voor een engineering ze erop doen en hoe enorm veel ook in R&D gaat zitten. Het is gewoon echt, ik ben enthousiast van iets wat simpel lijkt, maar waar een heel groot echt vakgebied achter zit. Ja. Waar mensen zich met een soort passie helemaal.
Ja, dat is misschien wel. Het lijkt aan de buitenkant heel simpel, maar ja. de complexiteit erachter is heel groot. Maar dat is het mooie eraan dat ze dus iets een heel complex proces, dus uiteindelijk heel simpel als in uiting hebben. Is dat ook iets waar je daar vaak naar zoekt, naar bedrijven, soort bedrijven?
Niet per se dat ik dat ik daar begin, zeg maar, van zo is moet het zijn. Maar ik moet wel, als ik in mijn zoektocht, want zoektocht is meestal gewoon het aanklikken van alles en nog wat en op een gegeven moment, of van de krant lezen. Dan kom je tot ideeën, dan ga je daar eens naar zoeken. Er moet een soort vonkje aangaan waar ik enthousiast van word. Ik moet iets zien waarvan je denkt, deze mensen doen echt iets anders. Of hebben iets anders ontdekt. Of die hebben net even iets in hun bedrijf zitten wat een ander misschien niet heeft. Of waardoor ik denk, dat is interessant.
Toen ik voor het eerst jouw portfolio bekeek, moest ik echt naar meer dan de helft. Mm-hmm. Moest ik googlen. Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee.
En dat heb ik af en toe nu nog steeds van. Dat is het grappige. Als je in de community kijkt, zie je heel veel mensen die een portfolio delen. Maar daar ken ik denk ik. 90% van de bedrijven die ken ik wel. Maar bij jouw portfolio, meer dan de helft niet.
Oh, we hebben een hele originele belegger.
En dan ben ik vaak. Hoe vind je succesvolle bedrijven?
Nou, ik had bijvoorbeeld, en er is ook eentje waar ik ook heel enthousiast over, dat is Archer Daniels Midland. Dat is een agrarisch bedrijf. Maar ik was op een gegeven moment, ik was wel echt geïnteresseerd in kunstmatig vlees, zeg maar. Hè? Of in ieder geval de plantaardige eiwitten, dat soort zaken. Ik snap die markt wel een beetje, het vegetarische vlees als het ware. En ik ben er zelf enthousiast over. En als ik naar de lange termijn kijk, geloof ik ook dat daar enorm veel groei en kansen zitten. En dan ga je kijken naar van wat voor bedrijven zitten nou in. Dan kom je bij Beyond Meat en nog een paar van dat soort bekende bedrijven. Daar ben ik niet per se niet enthousiast over. Maar Beyond Meat doet het goed. Maar zo zijn er nog tig andere die dat ook goed doen. En de huismerken van sommige supermarkten doen het ook heel goed. Dus ja, wat is nou. Ik word niet enthousiast van het echte onderscheidende vermogen. Maar dan. Op een gegeven moment kom je op van waar halen zij dan hun grondstoffen vandaan? En welke bedrijven zetten nou heel erg in op plantaardige eiwitten? En die winnen. Dat is ook een complexe materie soms. Ja, en zo kwam ik bij Archer Daniels Midland. Niet omdat die nu al zo enorm groot zijn in dat stukje. Maar dat is waar ze de acquisities doen. Dat is wat die topman ook steeds vertelt. Daar zit de groei. Daar gaan we naartoe.
Ja.
Dus die snappen heel erg wat daar gebeurt. Waar ze naartoe moeten en hoe ze langzaam die kant op gaan. Ja, en dan zo kom je daar zo.
Maar als ik het dus
toevallig
goed begrijp, is dat het bedrijf doet het dus nu nog niet volledig.
Nee.
Maar dat is dus een meer toekomstpad.
Ja.
En wat doen ze dan nu wel?
Ja, ze zitten heel erg in de corn bijvoorbeeld. Maar ook in advisering, services, dat soort zaken. Maar ook heel erg in de het logistieke deel.
Ja.
Dus gewoon om dat hele agrarische traject. En ook het logistieke deel van vooral voeding. Dat is ook dat is niet zomaar dingen in een vrachtwagen stoppen. Er zit een soort van safety is heel belangrijk. Volgbaarheid van producten. Ja, daar zijn ze ontzettend groot in. En dat doen ze ontzettend slim en efficiënt.
Maar als ik dus goed begrijp, zie je dus in dit bedrijf vooral op de visie die wordt uitgestraald door het management.
Ja, het is heel erg, als je topman ook hoort praten, die zit heel erg op die toekomst, zeg maar. Ook heel erg op sustainability weer enorm, hè. Die richt zich daar heel erg op. Maar ook op alle toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het vegetarische vlees en dat soort plantaardige eiwitten.
Nu wil ik natuurlijk heel veel vragen stellen over het management, maar dat doen we in een andere aflevering.
Maar je begint dus, je vindt zo'n bedrijf uiteindelijk door vanuit je eigen interesse te gaan zoeken. Niet heel bewust misschien ook vanaf het begin, maar vanuit je eigen interesse kom je op dit soort bedrijven die niemand
meestal
kent.
Ben ik niet. In het begin wel. Toen ik net ging beleggen, ging ik gewoon op zoek naar aandelen.
Ja.
Op een gegeven moment ken je heel veel. Heb je een watchlist, heb je al een portefeuille. Dus hoef ik niet echt heel actief aandelen te gaan zoeken. Maar op een gegeven moment heb je wel een idee. Gewoon omdat je iets leest, iets hoort, ja. Iets op televisie bekijkt, een documentaire of wat dan ook. En dan, ja, als je een beetje een geïnteresseerd brein hebt, zeg maar. Je gaat dus zoeken en een beetje spitten. En op een gegeven moment denk je, oh, zullen er toch wel bedrijven zijn? Als je dan die bedrijven gaat bekijken, ja, dan zie je soms echt de meest fantastische ideeën.
Ja, ik heb een ETF over duurzaam voedsel.
En verpakkingen toch?
En duurzaam voedsel, dus de Sustainable Future of Foods. Dus het gaat ook over verpakkingen. En daar staat dan heb je gewoon een hele lijst met hele interessante bedrijven voor als je daarin geïnteresseerd bent. Ja. Dat is wel heel leuk.
Misschien staan die er ook wel tussen.
Misschien, ja, Beyond Meat staat er in ieder geval tussen. Ja.
Dus, DSM staat er bijvoorbeeld ook tussen. Ja. Die doet natuurlijk daar ook heel veel in.
En Deer in de landbouw.
John Deer, ja. Ja, heb ik ook al even verkocht. Maar
is het ook zo dat je bent nu 14 jaar belegger? Heb je ook vaak gehad dat een aandeel, we gaan het later over waardering, maar je waardeert een aandeel, komt er fair value uit en dan op een gegeven moment als het de verder boven zit, of om nabij je fair value, dan verkoop je het als je een ander aandeel vindt wat goedkoper is. Is het dan ook zo dat je een aandeel bijvoorbeeld na 5 jaar wel weer aanschaft, omdat de waardering bijvoorbeeld weer de fair value weer ruim boven de koers zit? Gebeurt dat wel bij jou wel eens? Dat je aandelen soort van, noem het een beetje recycled eigenlijk?
Het is nog nooit voorgekomen, maar het zou kunnen. Het is niet dat ik dat, bedoel, als ik een positie verkoop omdat het inderdaad te duur is geworden. Maar ik kan nog steeds enthousiast zijn over het bedrijf. Alleen ik vind de prijs echt niet meer waard. Als dat echt verder boven zit, dan neem ik afscheid van. Ja, als het dan weer lager staat, dan ben ik zeer bereid.
Maar dat is nog niet eerder.
Nee, het is eigenlijk nog niet. Ik heb nog nooit een holding verkocht en later weer gekocht.
En kijk je dan ook?
Leuk recyclen. Ja.
En kijk je dan ook naar de sector? Dat is bijvoorbeeld naar ASR. Dan zit je dus in de verzekeringen. Dan heb je waarschijnlijk ook. Dan weet je de dynamiek van hoe werkt verzekeren. Ja. Heb je al heel veel onderzoek gedaan in die industrie. En dat dan heel specifiek voor ASR. Maar dan is het natuurlijk, als ASR op een gegeven moment boven jouw fair value komt, dan is het natuurlijk niet heel gek om dan te kijken naar een andere verzekeraar. Omdat je die industrie namelijk heel erg kent. En dan kan het zijn dat een andere verzekeraar ver onder een fair value zit. Heb je dat wel eens gehad, dat je dan wisselt van bedrijf?
Nee, ook niet volgens mij. Misschien is dat ook wel. Ik denk dat het niet heel vaak voorkomt dat als de ene verzekeraar heel erg duur is, dat er dan een ander is die van vergelijkbare kwaliteit, die dan heel goedkoop is. Dat zie je toch wel een beetje samen oplopen. En als er echt een gat tussen zit, ja, dan zit er vaak ook nog wel een verhaal achter waar je dan weer naar moet kijken. Dus ik heb dat specifiek nog niet eerder gehad. En het is overigens ook, bijvoorbeeld ASR als verzekeraar, het is niet zo dat ik eerst 20 verzekeraars met elkaar ga zitten vergelijken, ze allemaal gaan zitten uitpluizen. Op een gegeven moment, ik snap hoe het werkt, verzekeringsland als consument, maar ook wel een beetje gewoon het financiële deel wat erachter zit. Maar vervolgens kijk ik naar de verzekeraar, vind ik hem interessant, vind ik hem ondergewaardeerd, koop ik hem. Ga ik niet nog eens een keertje 3 weken zitten, avonden zitten blokken om... Ja. Om nog andere verzekeraars te bekijken. Op een gegeven moment is goed genoeg.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het bedrijf snappen gaat ook steeds sneller. Want als jij natuurlijk een gegeven moment heel veel tijd besteed hebt om ASR goed te kennen, dan ken je ook de dynamiek van verzekeren goed. Je weet hoe dat precies werkt. Dan is natuurlijk de om in de toekomst, als ASR op een gegeven moment weer uit je portfolio is, om in de toekomst weer een verzekeraar toe te voegen, is natuurlijk relatief makkelijker. Ja. Want je kent al de complete dynamiek in die industrie. Dus dat is natuurlijk, je kennis is ook heel erg compounding. Is dat, ik denk, een nieuw aandeel zoeken zal voor jou nu, denk ik, veel makkelijker gaan dan 5 of 6 jaar geleden.
Ja, hoe langer je belegt, je circle of competence wordt groter. Tenminste, als je beleggen combineert met ook geïnteresseerd zijn in een heleboel onderwerpen. Dat wordt groter. En het gaat minder tijd kosten. Je gaat gewoon, je ziet en snapt dingen eerder en makkelijker. En dat helpt gewoon.
Wij hebben samen Just Eat beoordeeld. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat je ergens een kantelpunt had dat je het bent gaan begrijpen. Mm-hmm. Want in eerste instantie was je misschien wat, kan ik zeggen, sceptisch over eten bezorgen. Hoe vaak doe je dat nou? Kan je daar wat zo delen wat jouw ervaring daarin was toen je dat bent gaan onderzoeken?
Ja, maar het begon vooral, want ik snapte het wel. Ik snap thuisbezorgd, ik snap de app, ik snap wel hoe het werkt. Dus het begrijpen was er wel. Maar toen ik ging denken en lezen over het verdienmodel, dacht ik, in eerste instantie, het is een app. Die kunnen we allemaal wel maken. Dat is ook niet meer het ingewikkeldste, leek mij. Vervolgens kunnen restaurants zich op aanmelden. Als zij hoge marges vragen, dan komt er wel een andere app. En dan gaan we daar...
En jij zei ook gelijk van, die restaurants gaan beginnen met gewoon de mensen gaan direct bestellen bij het restaurant en om thuisbezorgd heen.
En dan krijg je een incentive inderdaad om thuisbezorgd heen te gaan. Of de prijzen worden hoger bij thuisbezorgd. Ik kon van alles bedenken waardoor het businessmodel misschien helemaal niet zo heel erg duurzaam was vooral. En dat is het een beetje ook in na onze gesprekken. En als je er wat dieper induikt en snapt van hoe werkt het nou echt. Ik geloof daar ook de uitspraken van op het moment dat er een bezorgrestaurant het platform thuisbezorgd in fietst. Dan komen er volgens mij gaat de omzet met €100.000 omhoog of zo. Hè? Zoiets soort gemiddeld. Dan ga je in één keer waarde toevoegen in zo'n keten. Als je nieuw wil beginnen, succes. Waar ga je je klanten vandaan halen? Dan zit je al een beetje aan dat soort platforms vast. Nieuw ertussen komen, dat gaat bijna niet. Dan moet je al dat hele netwerk en restaurants gaan opbouwen. Dat is onbegonnen werk bijna. En er zijn meer argumenten. Zo kan je doorstapelen dat je op een gegeven moment denkt... hier zit gewoon een moot in. Een moot, als in, daar kom je niet zomaar tussen... Het levert toegevoegde waarde, ondanks dat het ook wel kritiek is... dat het wat duur is, maar het levert ergens toegevoegde waarde voor een restaurant. Dan verandert dat. Dan verandert je beeld van het verdienmodel eigenlijk.
Het is heel mooi om dat te zien, dat je heel erg open staat voor... Je hebt in eerste instantie gewoon een beeld. Mm-hmm. Dat had je uitgesproken. Ja. En naarmate je aan het onderzoeken was... stelde je eigenlijk je eigen beeld en je mening bij... Dat bedrijf vond ik heel mooi om te zien. Vind je dat ook een hele belangrijke vaardigheid voor beleggers? Dat je die openheid hebt?
Ja, enorm. En vooral omdat ik volgens mij is de mens heel erg gewend om op een gegeven moment... als je een bepaalde opvatting hebt, die ga je dan ook bevestigd willen krijgen. Hè? Dus daar ga je een beetje naar op zoek. En dan beperk je je heel erg. En er komt ook nog, en dat is ook nog een keertje, hè? Je hebt op een gegeven moment een beeld... En het is niet eens altijd het beeld dat het management bijvoorbeeld heeft... of hoe het verdienmodel er echt in elkaar zit. Het is echt belangrijk. Je moet het een beetje gaan objectiveren, hè, als het ware. Je moet echt, het moet er staan. Je moet het lezen. Ik hoor heel regelmatig mensen om me heen... die zijn dan aan het vertellen hoe zo'n verdienmodel voor het bedrijf geld verdient. En het is heel erg gebaseerd op wat ze denken, wat ze misschien zien... wat aan de buitenkant lijkt. En dan ga je lezen en dan denk je, dat zit toch wel een beetje anders. Het is echt belangrijk om daar... en dat is lastig, hè? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Maar om dat een beetje objectief te houden voor jezelf. En daarover open te staan. Hè? Dat is bij elk bedrijf. Het is ook, ik heb zelden dat ik echt ook tot de conclusie kom. Dit is geen goed verdienmodel. Of dit is niet. Maar dan vind ik kan mezelf er nog niet van overtuigen. Dat is een beetje het punt. Hè? Ik kan mezelf er niet van overtuigen dat het goed is. Dan is het niet goed. Alleen ik ben er niet van overtuigd. Dat is wel een belangrijk verschil. Ja. Het is zelden dat ik negatief op een aandeel ben. Of negatief over een bedrijf. Alleen ik kan mezelf niet overtuigen van de positieve kant.
Ja.
Je had het even over die zoektocht. Van hoe ga je nou kijken naar je zoektocht naar het bedrijf snappen. Waar begin je? Heb je tips om hoe je dat aanpakt? Ben je gewoon een beetje lukraak aan het klikken? Of zit er wel een soort van structuur in?
Als ik eenmaal een idee heb, dan wordt het niet meer lukraak klikken. Dan ga ik gewoon specifiek. En dan is eigenlijk de volgorde is inderdaad eerst even naar de website. De algemene website om een idee te krijgen. Vervolgens ga je naar de investor relations pagina. Dan ga je eigenlijk de stukken die daar staan. Of het nou de strategiestukken zijn. Een kwartaalrapportage, een jaarrekening. Daar ga je zoeken naar het verdienmodel. Hoe verdienen ze hun geld? Snap ik dat? En ook vooral, en dat is nog wel belangrijk. Zie ik dat verdienmodel, is dat over 10 jaar nog steeds houdbaar? Is dat iets wat op lange termijn werkt? Daar ga je naar kijken. Dat. Als we het hebben over gewoon snap ik het. En het verdienmodel, zijn dat de twee... Naar basisstappen, ja.
Nou goed, dan horen wij jou volgende week weer. En in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.